analyzing now. Stand clear.
Goed, welkom allemaal. Ruben hier. Wij gaan nu een speciale aflevering maken over humanitaire rampen. De reden daarvoor is omdat we hier met twee collega's samen zitten in Turkije. Dus je gaat misschien wel horen dat de kwaliteit van de opname mogelijk een beetje minder is. De reden is daarvoor natuurlijk dat er behoorlijk wat achtergrondlawaai is en dat ons opnamemateriaal natuurlijk wat minder optimaal is. Wat we hier eigenlijk vooral willen doen is een beetje een overzicht geven van de missie hier, maar ook wel wat extra info dat we willen meegeven voor mensen die geïnteresseerd zijn om in de toekomst eventueel ook aan humanitair werk te doen. Ik sprak over twee artsen. Ik verwelkom hier bij mij Stig Walramens en Griet Vermeulen. Bij deze. Welkom.
Dank je.
Vertel eens over jullie verleden.
Hoi. Ik ben Stig. Ik werk als urgentiearts in het UZ Gent. Eigenlijk tijdens mijn opleiding had ik al verschillende keren geproefd van geneeskunde in het buitenland, onder andere in Ethiopië, Senegal en Rwanda. En dan tijdens mijn opleiding urgentiegeneeskunde verder ook nog in Botswana en het tropische deel van Australië. Nog wat bijscholing gehad met een postgraduaat tropische geneeskunde in Antwerpen, zoals Ruben. En ben nu ook, zoals Ruben, bezig met het postgraduaat rampenmanagement. Na mijn afstuderen ben ik begonnen met twee projecten bij Artsen zonder Grenzen. Een eerste in Kunduz, Afghanistan, waar ik hielp in de opbouw van een traumaziekenhuis tijdens de overname van de Taliban van het land. En dan een tweede project vorig jaar bij de start van de oorlog in Oekraïne, waar een medische evacuatietrein werd opgezet door Artsen zonder Grenzen. Een trein met intensieve zorgbedden, dus wel vrij interessant voor het vervoeren van patiënten van het oosten naar het westen van het land. En dus nu voor de eerste keer met BeFast in Turkije.
Ja, indrukwekkend. En Griet, vertel eens jouw achtergrond.
Goedemiddag, ik ben Griet Vermeulen. Ik ben anesthesist, intensivist en geneesheer binnen Defensie. Dus mijn sportieve en avontuurlijk kantje heeft mij heel vroeg in mijn militaire carrière in de richting van het Special Operation Regiment, of ook wel de SOR, gepusht. En om beter inzicht te krijgen in de wereld van deze speciale eenheden, volgde ik verschillende opleidingen in het Centrum voor Commando's en Paras. Dus naast mijn werk als anesthesist binnen het SOL, het ziekenhuis Oost-Limburg, werk ik ook als brandwondenspecialist in het Militair Hospitaal van Neder-Overheemweek en maak ik deel uit van het Special Operations Surgical Team. Ik kan dus op eender welk moment worden ingezet voor binnenlandse en buitenlandse oefeningen en opdrachten en dat dan voornamelijk met de SOR. Ik hou me dan ook nog bezig met het Human Performance Program van onze Special Forces.
Wow.
Dus met mijn profiel word ik binnen Defensie op binnenlandse en buitenlandse oefeningen en opdrachten ingezet en dat altijd in verschillende hoedanigheden, in verschillende omstandigheden en configuraties en op eender welk moment. Dus met een ontplooiing soms binnen enkele uren bij wijze van spreken. De voorbije maanden werd ik bijvoorbeeld ingezet in de Sahel, Centraal-Afrika of het Midden-Oosten en dat in functies zoals medical advisor, spoedarts, anesthesist of intensivist. En naast die extra territoriale zendingen besteed ik op dit moment ook een heel grote brok van mijn tijd aan het uitwerken van de inzet van ons eigen militair veldhospitaal.
Ja, wat dan?
Dus ja, voor mij was het dan ook een evidentie dat op het moment dat BeFast Defensie vroeg om versterking in hun veldhospitaal in Turkije, dat ik hier zou op ingaan.
Amai, heftige, inderdaad. Allebei al ongelooflijk veel ervaring. We zijn hier inderdaad ook met het Solgoed vertegenwoordigd in Turkije bij BeFast. Ja, naast Griet is ook Michel, onze apotheker, mee en Rina, een kinesiste ook van in het Sol. Ik ben hier nu het hoofd van de spoed van ons BeFast veldhospitaal in Turkije. En ja, mijn achtergrond naast mijn specialisatie als urgentiearts heb ik ondertussen ook een postgraduaat in rampenmanagement, tropische geneeskunde en publieke gezondheidszorg. En vlak ja, verder van rampen dan ook, recent ook nog een DIRS-CPOPS-certificaat behaald. En ik heb inderdaad ook een paar missies gedaan met Artsen zonder Grenzen. Zo heb ik een goed half jaar in Haiti gewerkt, twee missies. En dan ook tijdens de slag om Mosul in Irak heb ik ook gewonden verzorgd, ook met Artsen zonder Grenzen. Maar goed, allee, we zijn hier nu dus in Turkije, dus laten we daar eens wat meer op ingaan.
Ja, zoals de meesten weten, 6 februari 2023, 's nachts is er een zware aardbeving geweest hier in Zuid-Turkije, Noord-Syrië. Een beving had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter, gevolgd door nog een nabeving van 7,7.
Ja, dat is dus echt enorm eigenlijk. Hè. En ondertussen zijn we nu al een maand verder en doen we die opname hier en zijn ondertussen ook al heel wat naschokken geweest ook.
Ja, ondertussen werden al meer dan 50.000 doden geborgen en zijn er meer dan 100.000 gewonden verzorgd. Dus miljoenen mensen zijn bovendien ook dakloos. Zaterdag werd er vlak bij ons kamp nog iemand onder het puin gehaald.
Zo lang nog, inderdaad, de rampen.
Ja. Maar vergeet ook niet dat in het grensgebied met Syrië al zeer grote hoeveelheden vluchtelingen aanwezig waren.
Dus sowieso een heel precaire situatie, ja.
Ja, Bifast is hier dan eigenlijk enkele dagen na de aardbeving gestart met de opbouw van een tentenhospitaal. Dicht bij de stad Kirikhan, niet zodanig ver weg van de kust. En het veldhospitaal telt hier enkele tientallen tenten verspreid over een vlakte. Je kan het vergelijken met een voetbalveld, die grootte ongeveer.
Ja. België was trouwens het eerste Europese land dat na ongeveer een week al kon starten met het behandelen van patiënten.
Voilà, schouderklopje voor onszelf.
Ja, ondertussen werden wel al 3500 patiënten behandeld en ja, dat komt overeen met dagelijks tussen de 150 en de 200 patiënten per dag.
En niet oninteressant is dat een kwart van al deze patiënten die in het veldhospitaal terechtkomen jonger zijn dan 18 jaar. Dus onze pediaters hebben wel hun werk. In het operatiekwartier zitten we op dit moment aan een gemiddelde van ongeveer 3 operaties per dag. En veelal gaat het om wondzorg zoals brandwonden of crush-trauma's die dan te uitgebreid zijn om zonder anesthesie te kunnen uitgevoerd worden. Daarnaast hebben we ook wel een paar mineure orthopedische of abdominale ingrepen uitgevoerd, zoals een polspinning, het plaatsen van een externe fixator of zelfs een mini-laparotomie voor gesprongen ovariumkisten. En we hebben ook 1 keer de eer gehad om een keizersnede uit te voeren.
Oké, juist. En ondertussen ook een heel aantal bevallingen verder. Als ik me niet vergis, staat de teller nu op. Was het 8?
Ja,
8. Ja, goed. Wat ook wel vrij duidelijk is, dat we nu... We zitten eigenlijk zo'n beetje op het einde van onze missie. Hè. We zijn nu een maand verder, zoals ik net zei. En we zien ook eigenlijk steeds minder pathologie die direct gerelateerd was aan de aardbeving zelf eigenlijk.
Ja, als je uiteindelijk kijkt naar de patiënten, of toch diegenen die wij gezien hebben, wij waren van de tweede rotatie, had ik wel een beetje het gevoel dat we die patiënten in 3 grote groepen konden indelen. Enerzijds heb je nog altijd wel slachtoffers met pathologie die direct gelieerd is aan de aardbeving. Dat zijn dan vooral eigenlijk niet behandelde breuken, wonden die niet genezen, dat soort pathologie.
Ja, mensen inderdaad ook echt zo heel laat nog ermee afkomen. Hè?
Ja, zeker. Soms is het niet de prioriteit om af te komen met die breuk, denk ik, het eerste moment.
Ja, ja.
Dan, ja, aan de andere kant, en dat zien we nu meer en meer, zijn de indirecte gevolgen van de aardbeving. Je moet weten dat hier amper nog patiënten gezien worden die in een huis wonen. Er zijn er die overdag in huis wonen en 's nachts in een tent gaan slapen uit veiligheidsoverweging.
Mm-hmm.
Ja. Heel veel tenten, heel vaak samen in grote hoeveelheden in onhygiënische omstandigheden. Dat verhoogt natuurlijk de incidentie van respiratoire infecties. Je ziet hier ook heel vaak gastroenteritis en huidinfecties komen ook heel vaak voor. 'S Nachts is het hier ook trouwens nog vrij koud.
De scabies waar iedereen een beetje schrik voor heeft, maar dat lijkt al bij al nog wel mee te vallen eigenlijk.
Ja, dus dat, ik denk niet dat ik mij ga laten preventief behandelen als ik terugkom. Ik heb andere artsen gehoord die dat wel zouden doen. Ten slotte, de aandoeningen die we sowieso op een spoed tegenkomen, heb je hier ook natuurlijk nog. We hebben hier ook hartinfarcten gezien, cholecystieten, bevallingen zoals dat Ruben al zei, die komen natuurlijk ook nog altijd voor.
Ja. Positief nieuws is wel dat het aangrenzend hospitaal terug meer en meer functies in gebruik neemt.
Ja, dat was initieel wel zeer moeilijk verlopen. Al die gebouwen zijn hier natuurlijk beschadigd. Wanneer dat terug in gebruik kan genomen worden, is zeer moeilijk. Ik denk dat de experten die dat moeten keuren ook momenteel zeer overbevraagd zijn. Vergeet ook niet, er zijn ook grote verliezen van de staf zelf. De staf wil niet altijd blijven waar dat ze nu zijn. Sommigen willen ook wegtrekken. Ze hebben ook een familie. Ze kunnen ook daar mensen verloren hebben. Het is ook moeilijk om dan direct te verwachten dat ze terug beginnen te werken.
Ja, absoluut. En dat is eigenlijk het grootste probleem hier in heel de regio nu. Hè, dat er eigenlijk te weinig medische staf is. En daarmee dat er eigenlijk heel veel crew van buiten de provincie eigenlijk nu komt helpen in deze regio.
Ja.
Turkse artsen en verpleegkundigen enzovoort.
Ja, en dan denk ik wel dat Bifast daar een rol heeft gespeeld om dat toch voor een korte periode over te nemen. In afwachting dat hier allemaal georganiseerd geraakt om de gezondheidszorg hier terug beter te brengen.
Nu, de bedoeling is wel dat tegen het einde van deze week de Turks medisch en paramedisch personeel dit veldhospitaal terug overneemt. We zien dat sinds begin van deze week vanuit alle windrichtingen van Turkije toch artsen en verpleegkundigen toekomen om eigenlijk hier al een beetje in te lopen. En ik heb begrepen dat zij via een website op vrijwillige basis gerecruiteerd werden om ook telkens hier voor periodes van 10 dagen te komen werken.
Ja, dat is niet af van de 10 dagen eigenlijk. Want ja, er zijn er toch al een paar artsen en verpleging die rondloopt om toch een beetje de overdracht te doen. Dus als dat 10 dagen is, dan zullen ze er niet al te lang meer zijn. Maar op zich verloopt die samenwerking wel vlot. Urgentiegeneeskunde is ook trouwens een specialisatie in Turkije. Die zijn ook altijd wel vertegenwoordigd bij de EUSIM. Maar ja, we zien hoe het verder verloopt voor de gezondheidszorg in deze provincie terug op peil staat.
Ja, goed. Allee, dat was nu even een korte situatieschets eigenlijk van hoe dat hier loopt en gelopen heeft in Turkije. We gaan nog wel even verder gaan om die ervaring in Turkije, maar proberen ook wat extra te extrapoleren naar humanitaire hulpverlening in het algemeen. En natuurlijk de achtergrond van Defensie ook. Hier op spoed hebben we nu 6 bedden voor rode en geel getrieerde patiënten. En groene patiënten, dus groen getrieerde patiënten, vangen we op in een andere zone van ons veldhospitaal, waar we ook ambulant opvolging kunnen doen van patiënten met complexere wondzorg bijvoorbeeld, of opvolgen van breuken en nieuwe gipsen en van die zaken.
Ja, dus geen oranje patiënten dus?
Nee, dus het is hier een ander triagesysteem dan we meestal gewend zijn in België, het Interagency Integrated Triage Tool op de IITT. Dat is een triagesysteem dat eigenlijk nog maar vrij recent werd ontwikkeld en is gevalideerd door de WHO, MSF en het ICRC. En heeft eigenlijk 3 niveaus en dat is eigenlijk specifiek ontworpen voor spoedgevallen diensten in resource-limited settings.
En uiteraard gebruik ik ook heel graag afkortingen, maar dus de Wereldgezondheidsorganisatie, MSF of Arts zonder Grenzen en de ICRC of de Internationale Rode Kruis. Ik zet die triage flowcharts van die IITT ook nog, dus dat triagesysteem dat we hier gebruiken, zetten we nog bij op onze site ter info. Een heel frequent gebruikt alternatief ook, dat ik heb gebruikt in de vorige missies met Arts zonder Grenzen, was de SATS of de South African Triage Scale. Ik zal die er ook nog bij zetten. Dat zijn een beetje de verschillen met hoe dat wij normaal werken in onze setting in België.
Nee, ik denk dat die South African Triage Scale ook nog zeer goed is. Ik zie nu alleszins bij Arts zonder Grenzen dat ze daar stilletjes aan het overschakelen zijn naar de IITT. Dus we zien hoe dat verder verloopt en of dat iedereen daar tevreden van blijft.
Dat is al een verschil. Iets anders dat we toch even moeten aanstippen is, je hebt uiteraard, dat weet iedereen ook wel, luisteren naar die podcast, niet altijd al het materiaal ter beschikking dat je op een gemiddelde spoed in België hebt.
Nee, en dat verschilt ook een beetje, zeker in een veldhospitaal dat maar een maand echt operationeel is. Is het hier beperkt van labo? Er is een hemoglobine, er is een nierfunctie, ionogram, troponines en stolling, maar ook een arterieel bloedgas, wat wel zeer nuttig is. En dat wordt allemaal bepaald op een iStat-machine, dus een point-of-care systeem waar de meeste waarden na enkele minuten aanwezig zijn. Daarnaast hebben we een 12-lied EKG gelukkig, dat we via onze defibrillatoren kunnen uitvoeren. En een paar monitors hebben we ook.
Ja, en waar ik natuurlijk ongelooflijk gelukkig mee ben, is, en wat ook echt onmisbaar is in deze setting, is een echografietoestel. Dat gebruiken we hier echt heel frequent.
50-60% van de patiënten, zoiets?
Ik gok van wel. Of toch inderdaad in onze zone op de spoed, in de OPD, dus de ambulante zone, uiteraard zal er wat minder zijn, maar bij ons heel veel gebruikt voor van alles, shockdifferentiatie, controle bij elk cardiaal probleem dat binnenkomt, uitsluiten van hydroureteronefrose. Een meneer trouwens ook al een paar keer een cholecystitis vastgesteld en dan ook zo kunnen behandelen. Klein beetje achtergrondlawaai, dat is voor de sfeer. Ik heb sowieso natuurlijk ook wel mijn butterfly echo op zak, fijn toestel, maar wanneer ik de luxe, tussen aanhalingstekens, dat we hier ook een draagbaar somocyte toestel hebben dat echt perfect is voor deze situatie. En ook gewoon even voor de duidelijkheid, no conflict of interest. Ik krijg geen centen van eenderdelk van deze bedrijven uiteraard.
Nee, maar goed, in deze setting is het wel handig om over een draagbaar en stevig toestel te beschikken dat ook in je rugzak past. Liefst wel wat groter dan de butterfly voor het scherm daarvan, maar dat is misschien een persoonlijke voorkeur daarbij. Nu gaat dat ook niet in elke setting een evengoed echo-toestel hebben, dus als je de investering wil maken om een draagbaar toestel al zelf mee te nemen, je gaat er in de kliniek wel soms een voordeel van hebben.
Ja, inderdaad. Ik zie het ook graag groot. Het Sonosite-toestel heeft mij hier ook heel hard geholpen. Een derde van onze ingrepen gebeurde onder locoregionale anesthesie, waarbij we dan voor de perifere zenuwbloks gebruik maakten van het echotoestel. In mijn ogen inderdaad een van de belangrijkste assets hier. Nu, om daarop terug te komen, locoregionale anesthesie is hier een van de veiligere opties. We zijn natuurlijk heel beperkt in onze preoperatieve onderzoeken. Namelijk, als we een anamnese uitvoeren, is dat beperkt, want we hebben het gebruik van een tolk nodig. Een deel van de populatie is bovendien ook analfabeet, weet niet welke medicatie hij of zij neemt. Een EKG kan, maar verdere cardiale onderzoeken die kunnen bijvoorbeeld niet in de labobepalingen, die zijn eveneens beperkt. Daarnaast is het materiaal dat we voor handen hebben ook wel gelimiteerd. Niet alleen in wat we mee hebben, maar ook in de hoeveelheid van alles. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebruik van zuurstofconcentrators in plaats van de zuivere zuurstof uit flessen, waardoor we als anesthesist bijvoorbeeld al geen 100% zuurstof kunnen bereiken.
Ja, dat was inderdaad op de spoed soms ook wel een beetje zoeken, maar ja, goed, meestal geraakt je er dan wel.
Ja. Ja, als je het zelf uit eigen productie moet doen, op die terrein in Oekraïne hebben we dat gedaan, maar dat is een installatie van je welste, dat is in de meeste gevallen gewoon niet nodig, niet mogelijk om te doen.
Ja, en daarnaast hebben we hier dan ook gewerkt met het Glossavent Helix beademings- en anesthesietoestel, wat toch een heel eenvoudig toestel is in vergelijking met het toestel dat we thuis gebruiken. Of bijvoorbeeld de EMV-Sol van Defensie om te beademen, een beademingstoestel waarbij je sowieso gebruik moet maken van intraveneuze anesthesie. Dus ja, in het achterhoofd moet dan toch ook wel gehouden worden dat onze spuitpompen beperkt zijn en als we bijvoorbeeld langdurig intraveneuze medicatie moeten geven, we wel moeten grijpen naar die yellow flows. Dus we gaan ook veel meer grijpen naar ketamineprotocols voor anesthesie en voor sedatie in plaats van de in België veel gebruikte standaardschema's met bijvoorbeeld propofol.
Ja, dus inderdaad wel heel wat minder middelen of toch ja, simpeler. Maar allee, eigenlijk moet ik toch echt zeggen, not bad, not bad at all. Ik was persoonlijk alleszins heel aangenaam verrast toen ik aankwam over het materiaal en de mogelijkheden en de middelen dat we hier eigenlijk ja, hadden voor onze patiënten te verzorgen. En zeker ook de ondersteuning op logistiek vlak. Kunnen we echt niet over klagen.
Ja, ik denk dat ik daar ook wel in kan meestemmen. Het is hier een luxe veldhospitaal een beetje op sommige vlakken. Maar het blijft nog altijd wel een uitdaging om op korte tijd te analyseren wat is er beschikbaar voor je patiënten. Hoe ga je het mogelijk maken in je omgeving dat je de beste zorg kunt geven. En heel vaak moet je wat pragmatisch te werk gaan met de middelen die je hebt.
Ja, of denk maar bijvoorbeeld aan het feit dat onze hospitalisatiecapaciteit beperkt is. Of het feit dat we geen intensieve bedden hier ter beschikking hebben.
Nee, we hebben hier inderdaad verschillende keren eigenlijk en allee, gelukkig ging ook die samenwerking met de overheid of allee, volksgezondheid Turkije hier wel behoorlijk goed. Ze hebben hier eigenlijk heel frequent inderdaad ook patiënten moeten transfereren naar een ander centrum. Maar dan moest je er altijd rekening mee houden dat dat wel gemakkelijk 2 à 3 uur in een ambulancerit was. Dus tot nu toe hebben we daar hopelijk geluk mee gehad dat dat al bij al wel relatief stabiele patiënten waren. Nu goed, allee, ja, besef je welke omgeving dat je werkt? Buiten uw ziekenhuis is ook echt ja, cruciaal om maar gewoon iets van een persoonlijke ervaring mee te geven. Toen ik in Haiti was, heb ik daar op dag 2 een polytrauma geïntubeerd omwille van een ingedaald bewustzijn. Laaglazen coma scale, indruk van een traumatic brain injury. En ja, dat was een beetje een reflex. En dan zie je de staf ook zo nadat dat gebeurd is kijken. En nu? Nu, het spijtige is, ja, op dat moment in Haiti, in de hoofdstad, 4 miljoen mensen, 8 bedden intensieve zorgen. Dus 8 bedden intensieve voor 4 miljoen mensen, daar was uiteraard totaal geen plaats. We hebben daar eigenlijk uren de familie zelf laten balloneren. En uiteindelijk is die patiënt ook toen overleden. Om maar allee, een verhaal mee te geven over ja, dat heel belangrijk is dat je probeert eigenlijk een situatieschets te hebben van wat dat er rondom, dus buiten je eigen ziekenhuis, ook wat dat daar rondom ook mogelijk is naar doorverwijzing toe, et cetera.
Ja, en ook hoe dat kan veranderen. In Afghanistan hadden wij geen neurochirurg en verwezen we door naar het regionaal ziekenhuis. We hadden al heel wat patiënten gestuurd tot we daar zelf eens op bezoek gingen, dat de intensieve zorg daar zegt van ja, op zich moeten jullie niet meer alle patiënten doorverwijzen, want onze neurochirurg is gevlucht 2 weken geleden. Dus heel veel patiënten dat wij doorstuurden, dat we ja, niet echt door hadden, dat die daar eigenlijk geen betere zorg kon krijgen dan bij ons.
Ja, wat we toch ook niet mogen vergeten is het feit dat we eigenlijk maar een heel beperkte voorraad aan bloedproducten mee hebben.
Juist, ja.
Hier in het veldhospitaal hebben we 4 zakken O-negatief bloed mee. Dat kan toch ook wel ons medisch beleid fors beïnvloeden.
Ja. Ja, natuurlijk. Alleen in het algemeen, wat ook moeilijk is, de communicatie. Je hebt heel vaak een tolk nodig om je evaluatie van de patiënten hier te doen. Ik heb hier eigenlijk nog maar heel weinig patiënten tegengekomen in ons veldhospitaal in Turkije dat hier Engels spreken of Frans of zo.
Nee, inderdaad. Uw anamnese duurt nog een heel stuk langer doordat het iedere keer via iemand moet gaan. En heel vaak gaan er toch cruciale details verloren. De tolken zijn meestal ook niet medisch geschoold, dus het uitfilteren wat dat het meest belangrijke is, wordt meestal niet doorgegaan. En soms hele conversaties waar je dan merkt van ja, ik heb nu maar een klein ding vertaald gekregen.
Ja, zo echt die lost in translation stijl.
Ja, nee, inderdaad. En, ja, bepaalde hoe je een klacht omschrijft, ja, een stekende ademhalingsgebonden pijn ten opzichte van een drukkende inspanningsgebonden thoracale pijn, zeer moeilijk om dat duidelijk te maken.
Ja, wat dat echt een cruciaal verschil is inderdaad.
Nee, nee, zeker.
Ja, alleen naast ons medisch en klinisch werk hier zijn we ook bezig geweest met mass casualty planning. Het is natuurlijk heel aannemelijk dat in die situatie, want je komt hier tenslotte in een rampgebied terecht. Het is aannemelijk dat je met een nieuwe ramp geconfronteerd wordt en daar moeten we ons dus ook wel op voorbereiden.
Nee, ik denk dat het hier reëel dichtbij is geweest, want 2 weken na de eerste aanbeving is er een tweede opgetreden. Gelukkig viel de toevloed van patiënten in de uren nadien wel mee. Er zijn een kleine 40-tal aangekomen toen. Maar dat zou eventueel wel erg kunnen zijn hier.
Ja, en inderdaad, de ramp dat gebeurd is, dan inderdaad een nieuwe ramp dat daarmee te maken heeft, of gewoon los daarvan. Want gelijk nu ook, de mensen hier leven nu in een heel precaire situatie, in tenten. En de infrastructuur is ook op heel veel plaatsen nog heel ernstig beschadigd.
Mm-hmm. Ik denk maar een brand bijvoorbeeld in een van hun tentenkampen of een instorting van een gebouw na de aardbeving, dat zijn nog steeds mogelijke rampenscenario's. En het is dan toch ook wel belangrijk dat het team de alternatieve werkwijze kent op het moment van zo'n grote influx. Dus waar wij ook bij Defensie heel veel aandacht voor hebben, is het maken van zo'n mass casualty plan, waarbij het aantal gewonden de capaciteit van uw ziekenhuis overstijgt. En dat is toch altijd wel een grote uitdaging.
Ja, inderdaad. En dat is ook gewoon algemeen een tip voor de luisteraars. Check dat er een dergelijk plan is, gewoon op de plaats waar je ook werkt, op je spoed, in je ziekenhuis. Maar ook als je op zo'n opdrachten naar het buitenland gaat.
Ja, ik denk dat ik daar een zeer schrijnend voorbeeld van Afghanistan kan geven. Daar was ik verantwoordelijk voor het opstellen en het aanleren van het rampenplan toen het ziekenhuis daar werd opgestart. Ik was eigenlijk nog maar net gedaan met mijn opdracht daar, kort geleden vertrokken. En toen is er een grote aanslag geweest in een moskee. In een pas geopend klein ziekenhuis kwamen er toen in 2 uur tijd 200 slachtoffers binnen. Een 100 daarvan met toch wel zeer ernstige verwondingen. Op die moment was ik blij dat ik daar voordien moeite had ingestoken en toch een korte inleiding heb kunnen geven aan alle medewerkers. Want je kan ook gaan denken, als je net een ziekenhuis aan het opstarten bent, er zijn weinig mensen die daar echt oren naar hebben om daar te luisteren voor iets hypothetisch. Dus ik was daar wel blij voor, maar ja, er zijn ook heel veel aspecten van het plan, ook zeer moeizaam verlopen. Het plan had heel wat onvolmaaktheden die zichtbaar werden tijdens de ramp en de voorbereiding van de staf was nog steeds onvoldoende, ondanks wat opleiding.
Ja, akkoord. Allee, er is altijd natuurlijk ruimte voor verbetering, maar ik ben er 100% zeker van dat zonder die voorbereiding dat jij daar uiteindelijk getroffen hebt en de lessen dat je daar rond hebt kunnen geven, dat het waarschijnlijk allemaal nog veel chaotischer had verlopen.
Ja, dat is waar. Ja, je blijft natuurlijk al wel met je mee ook slepen als je denkt van ja, die zaken had ik anders moeten aanpassen en aanpakken. Ik had vooral spijt dat ik er toen niet meer was om daarbij te sturen wat dat nodig was.
Ja, dat zal wel. Ja. Ja, ik denk hier, we hebben dan het geluk gehad dat er hier geen nieuwe echte ramp gebeurt in onze tweede rotatie hier in Turkije, maar het was sinds wel een grote meerwaarde om zowel eigenlijk een tabletop-oefening te doen, in verband met zo'n mass casualty planning, als een echte rampenoefening met meer dan 50 mensen van het medisch en logistiek team, om zo eigenlijk te gaan achterhalen waar dat de pijnpunten zitten in het plan dat we voorbereid en uitgewerkt hadden. En dat eigenlijk specifiek voor de situatie hier van BeFast.
En hopelijk ook voor toekomstige projecten van BeFast dan.
Ja, absoluut. Hè, want we proberen daar inderdaad zo'n beetje een generisch plan uit te distilleren. Ik denk alleszins dat we het ook nog moeten meegeven dat werken hier in die dergelijke situatie niet enkel uitdagend is op medisch vlak, maar ook op persoonlijk vlak. In de huidige structuur heeft onze volledige staf steeds voldoende eten en zelfs stromend warm water. En dat kan ik ook niet echt zeggen over andere missies dat ik al met Arts zonder Grenzen heb gedaan. Geen echte ontberingen, maar toch soms heel, heel basic leefomstandigheden. En ja, los daarvan en zonder jullie ook psychisch te willen ontleden, ja, hoe gaan jullie eigenlijk om met de verhalen van de patiënten waarmee dat je ja, zo geconfronteerd wordt? Want je focus ligt hier heel vaak op dat klinische werk en soms merk je ja, dat je voor een stukje dissocieert met de omgeving, omdat je echt met je individuele patiënten bezig bent, totdat je dan eigenlijk met zo'n verhaal geconfronteerd wordt in dat veldhospitaal zelf. Om maar een voorbeeld te geven, ja, eergisteren waren we zo bezig met een meisje te verzorgen en ja, dan hoor je ook via de tolk eigenlijk dat de mama dan vertelt ja, dat zij eigenlijk dat meisje waarmee je bezig bent, dat die nog drie andere zusjes en broertjes had. En ja, dan zit je echt quasi met tranen in je ogen dat meisje te verzorgen. Zeker als die mama dan ja, dat zelf ook ijzersterk vertelt. Ja, hoe dat dan nu eenmaal het lot is en dat ze eigenlijk probeert echt gewoon sterk te houden voor dat enige overblijvende dochtertje. Hè.
Ja, dat ijzersterk, en dat heb ik al op verschillende plaatsen toch gemerkt van als dat eigenlijk een groep er wel iets overkomt, dat er eigenlijk wel een immense veerkracht is. En
ja.
Waar dat ik
ja.
zou denken van iedere normale mens zou daar eigenlijk depressief van zijn, zou geen zin meer hebben om te leven. En dan ja. toch zie je die eigenlijk terug opveren en verder gaan met het leven.
Nu, naast dat mentale aspect mag eigenlijk ook wel niet vergeten worden dat het belangrijk is dat als uw personeel een opdracht vertrekt, bijvoorbeeld dit soort opdracht, om ze heel goed voor te bereiden voor zijn specifieke functie hier. Uiteindelijk, iedereen die vertrekt een opdracht, die kent zijn job goed. Maar de job die ze thuis uitvoeren, de job die hier uitgevoerd wordt, dat is soms toch anders gekaderd. En bijvoorbeeld, heel concreet voor het operatiekwartier, er zijn momenten bij waar we niet overgaan tot grote chirurgie, zoals huid- en spierflappen, omdat we als risico-inschatting hebben gezien dat we niet over voldoende middelen beschikken. En dan doen we bijvoorbeeld bij een bepaalde patiënt een heel simpel wondtebridement, wetende dat dat eigenlijk niet voldoende zal zijn. Of omgekeerd, er zijn ook situaties waarbij we genoodzaakt zijn om enkel damage control surgery te doen, dus levensreddende handelingen uit te voeren, zoals het chirurgisch stoppen van een bloeding, zonder dat we vervolgens zullen overgaan tot het definitieve heelkunde, zoals het chirurgisch herstellen van het defect. En dan vertrekt deze patiënt bijvoorbeeld met een onafgewerkte amputatiestomp of soms met een open buik. En niet alle mensen die een opdracht vertrekken, die zijn hierop voorbereid en kunnen dat dan op dat moment goed plaatsen.
Ja, dat is inderdaad een volledige mindswitch dat je moet doen eigenlijk als je zo'n opdracht doet. Nu goed, ik denk dat we hier wat gaan afronden. Ik ben ongelooflijk blij dat we dit onderwerp ook eens hebben kunnen aansnijden op onze spoedcast. Deze keer ja, geen klinische casus, maar eerder wat ervaringen uit het veld, ja, letterlijk en figuurlijk. Dus dank aan onze experts in the field, Griet en Stig ook. Ik hoop dat jullie als luisteraars er ook van genoten hebben. Ik zet uiteraard nog wat bijkomende info op onze site. En voor zij die interesse hebben om mee op ja, een volgende BFAST-missie te gaan, dat kan. Je kunt wat info op de site vinden van BFAST. Maar goed, los daarvan zijn er ook heel veel andere organisaties die jullie hulp kunnen gebruiken. Denk maar aan Arts zonder Grenzen, Arts zonder Vakantie, Médecins du Monde, het Rode Kruis enzovoort.
Ze zoeken altijd urgentieartsen.
Ja, dat is waar. En ik denk dat Defensie... ja. Daar is ook nog wel wat ruimte in die recruteren.
Absoluut, allemaal wel gekomen. Ja.
Ja, ja. Ja, ik denk, los van het feit dat je natuurlijk heel veel hulp kunt aanbieden, is het ook gewoon voor jezelf een enorme meerwaarde op persoonlijke en professionele ontwikkeling eigenlijk. Dus ja, goed, bij deze, merci Griet en Stig om deze fijne podcast te doen. Dank aan alle luisteraars ook om te luisteren. En ik wil ook nog een speciale dank u heel expliciet op het einde melden aan iedereen die het thuisfront heeft terechtgehouden. Zowel de collega's die onze shift hebben overgenomen, maar natuurlijk ook thuis om alles ja, te regelen voor de kinderen en het huishouden in het algemeen. Dus,
Nee, zeker. Merci. Anders niet mogelijk.
En tot een volgende keer allemaal. Merci.
Dag. Dag.